Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
Goedenavond allemaal. Fijn om hier weer te zijn. Ik breng allereerst de groeten van mijn vrouw over. Zij heeft vanavond wel andere dingen te doen, maar ze hoopt volgende keer er zeker weer bij te zijn. En het onderwerp waar we over nadenken, ik weet niet of u het thema allemaal gelezen of gehoord hebt, maar het gaat over de Heilige Geest in de beide testamenten. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat of vergaan is in het verleden, maar wat mij opvalt is dat heel veel mensen, ik zal even wachten. Heel veel mensen kunnen wel de Heer Jezus plaatsen. God de Vader, vooral het vaderschap van God. Je merkt dat sommige mensen daar moeite mee hebben in hun leven. Waarom? Omdat wij vaak dat beeld dat we van onze aardse vaders hebben op de Heere God proberen te projecteren. En om heel eerlijk te zijn, ik geloof niet dat de Heere God een vader is zoals een menselijke vader is. En misschien maar goed ook. Ja? Maar ik merk dat heel veel mensen daar toch in hun leven issues mee hebben, daartegen aanlopen en met zo'n onderwerp moeite hebben. Maar wat ik ook merk, is dat het voor heel veel mensen nog veel moeilijker is om nu de Heilige Geest te kunnen plaatsen. Ik ben zelf in de kringen waarin ik opgroeide, ik ben op een jeugdgroep terechtgekomen. En daar werd ons door de leiding zelfs verteld dat wij überhaupt niet over de Heilige Geest mochten praten. Dat was gevaarlijk, dat was slecht, dat moest je dat niet doen. Nou, als ik heel eerlijk ben, als ik naar de Bijbel kijk en hoe vaak de Bijbel over de Heilige Geest spreekt, denk ik dat het niet iets is, nou ja, misschien een hobby voor mensen die daarmee bezig zijn, of iets voor Pinksterchristenen, of voor een charismatische beweging of zo. Het is iets wat bij de Bijbel hoort en waar de Bijbel veel vaker over spreekt dan bijvoorbeeld over de doop of over het avondmaal. En zoveel andere dingen waar we blijkbaar gewoon over praten of over mogen praten. Dus wat de Heilige Geest betreft zijn daar allerlei emoties, gevoelens, vooroordelen, misschien ook wel ideeën die mensen daarover hebben. En er zijn, ik merk ook heel veel vragen daarover. Is de Heilige Geest nou een persoon? Is de Heilige Geest een kracht? Wat is de Heilige Geest nou precies? En dan, nog moeilijker natuurlijk, hoe zit dat dan precies in die drie eenheid? Want u weet, de kerken hebben geprobeerd om wat ze geloofden samen te vatten in credo's en er werd ook gesproken uiteindelijk over de drie eenheid. Een term die overigens in de Bijbel niet voorkomt. Maar waar ik wel de volgende keer iets over hoop te zeggen. Wat ik vanavond wil doen, is allereerst wil ik u vragen, terwijl ik ga vertellen en het woord van God ga openen, wil ik u vragen om misschien los te laten de dingen die u geleerd hebt, die u weet, en om gewoon te proberen te luisteren en om de dingen te onderzoeken. De gemeente van Berea, we lezen daarvan in de Bijbel dat zij gewoon dagelijkse schriften nagingen, dat zij onderzochten of de dingen al zo waren. En ik wil u vragen, als ik vanavond dingen zeg waarvan u zegt, ja, daar ben ik het niet mee eens, luister nou eerst, laat me nou eerst deze drie avonden het verhaal vertellen en kijk dan wat uw conclusie is. Ik vraag aan niemand om het met mij eens te zijn, ja. Ik zeg ook niet dat ik de waarheid in pacht heb. Maar ik hoop wel met dingen te komen vanuit het woord van God. En daar hoop ik u op aan te spreken. En u mag mij ook aanspreken op datzelfde woord van God. Ja? En dat is wat we willen doen met elkaar. Ik wil er ook bij zeggen, het is misschien niet een heel eenvoudig onderwerp. Het is best een technisch onderwerp ook wel. We gaan heel veel bijbelteksten gaan we lezen. En ik kan me voorstellen dat het heel snel gaat. En dat u het misschien niet allemaal bij kunt houden. Maar u hebt al gehoord, het wordt opgenomen. Dus u kunt dat later thuis allemaal nog eens rustig beluisteren. Of bekijken of uitwerken en die teksten opzoeken. Dus als u pen en papier hebt, maak aantekeningen, schrijf de teksten gewoon op en u kunt dat thuis, kunt u dat uitwerken. Nou, wat mij ten eerste opvalt is, ik begin maar even bij het Nieuwe Testament, we gaan in beide testamenten kijken, maar als we komen bij het Evangelie van Matteüs, meteen in het eerste hoofdstuk, daar lezen we in Matteüs 1 vers 18... En ik zal ook nog even vertellen welke Bijbelvertaling ik gebruik, dan weet u dat ook. Dat is heel handig om dat te weten, want u zult misschien zeggen, ja, ik heb in mijn Bijbelvertaling wat anders staan. Ik heb ervoor gekozen om de Statenvertaling te gebruiken. Ja. U mag natuurlijk een andere Bijbelvertaling ernaast leggen, maar de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling liggen het dichtst bij het oorspronkelijke Hebreeuws en het Grieks. Ja? En u zult merken dat andere vertalingen soms zelfs dingen die we voorlezen of die we ontdekken in de tekst gewoon helemaal weglaten. Ja? Dus dat is belangrijk. En ik raad ook altijd mensen aan, als u Bijbelstudie doet, dat kan je niet met de MBV-Bijbel doen. Die is misschien leuk om te lezen, of de Grootnieuwsbijbel of andere Bijbelvertalingen. Maar de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling liggen het dichtst bij die oorspronkelijke talen. Laten ook het met name ook het Hebreeuwse idioom heel goed doorklinken in de vertaling. Ja? Ik lees voor uit Matteüs 1 vers 18 en er staat er, de geboorte van Jezus Christus, dat betekent Jezus de Messias, was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Wat mij opvalt, is dat Matteüs hier de Heilige Geest noemt en vertelt dat Maria zwanger is uit de Heilige Geest. Maar wat hij niet doet, terwijl hij dat heel vaak doet in zijn boek, dat hij dingen uitlegt, dat hij zegt, ja, maar dat staat daar geschreven. Maar wat Matteüs niet doet, is uitleggen, maar wie is nou de Heilige Geest? Hij gaat ervan uit dat zijn toehoorders weten wie de Heilige Geest is. Ziet u dat? Dat is belangrijk om te weten, want Matteüs, zoals u waarschijnlijk weet, heeft geschreven voor Joden die thuis zijn in het Hebreeuwse denken. Matteüs is het meest Hebreeuwse evangelie wat we hebben in het Nieuwe Testament. En Matteüs spreekt op een typisch Joodse manier. Ook de termen die hij gebruikt, ook het respect wat hij soms heeft. Zoals de andere evangelisten spreken over het koninkrijk van God. Joden gebruiken heel vaak het woordje God niet, maar spreken dan over de hemel. Ja? De vrezen des Heren noem je in het Hebreeuws Hashamayim. Vrezen voor de hemel of voor de hemelen. En Matteüs spreekt dan ook naar dat Joodse gebruik over het koninkrijk der hemelen. Dat bedoelt hij gewoon mee het koninkrijk van God. Er zijn niet twee koninkrijken. Ja, maar hij spreekt vanuit die Joodse context. En we zien dus dat Matteüs schrijft voor een publiek wat blijkbaar vertrouwd was met de Heilige Geest en wist wie de Heilige Geest was. Hij hoeft dat niet uit te leggen. We zien hier dat zij in ondertrouw waren. Dat duurde trouwens in die tijd zo'n 10 tot 12 maanden... Dat gold eigenlijk al als een huwelijk. Dat betekende als je in ondertrouw was of als je verloofd was of hoe je het tegenwoordig zou noemen. Dat je dus ook niet met iemand anders mocht slapen. Dat werd als overspel beschouwd. En dat betekende ook dat je in die periode totdat het werkelijke huwelijk voltrokken werd, dat je niet samen ging wonen en ook niet samen ging slapen. Als u begrijpt wat ik bedoel. In vers 20 staat er dan, en alzo hij deze dingen in den zin had, zie de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende, het gaat over Jozef, Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd, Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, of verwekt is, dat is uit de Heilige Geest. Weer wordt dat daar genoemd. Als we dan doorlezen in hoofdstuk 3, dan komen we bij Johannes de Doper komen we terecht. Johannes de Doper is aan het prediken aan mensen in Israël, aan Joden. En wat vertelt hij aan hen? Matteüs 3 vers 11. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. En die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Ja? Hier zien we eigenlijk drie dingen die voor de mensen bekend waren. Ze wisten wat de doop was, want de doop bestond al in het Jodendom. En voor het geval u het niet wist, als iemand vandaag de dag Joods wil worden, als je een man bent, dan moet je niet alleen besneden worden, maar je moet ook gedoopt worden. Voor de vrouw geldt dat je alleen gedoopt moet worden. En Joden dopen altijd door onderdompeling. Ja? De doop bestond dus al, wordt ook verder niet nader uitgelegd. En dan spreekt hij over de Heilige Geest en zelfs over de doop met vuur. En blijkbaar wisten de mensen in die tijd waar dat over ging. Later zien we dat ook niet alleen Johannes de Doper, maar ook de Heer Jezus zelf over de Heilige Geest spreekt. Bijvoorbeeld in Matthäus 14, vers 26, weer wat hoofdstukken verder. Maar dan zegt de Heer Jezus, Matthäus 14, vers 26, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, dat betekent te binnenbrengen, alles wat ik u gezegd heb. Dus ook Jezus spreekt hier over de Heilige Geest en hij zegt, de Vader gaat de Heilige Geest zenden. Hier zien we trouwens, klopt het niet? Dan is het hoofdstuk waarschijnlijk niet goed. Is het hoofdstuk 16 soms, of niet? Johannes, wat zei ik? Oh, Johannes, sorry. Ja, Johannes 14. Ik heb het goed opgeschreven, maar ik zeg het verkeerd. Ja? Ziet, u bent goed bij de les in ieder geval. Ja? Dus Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, ik lees hem dan nog opnieuw voor, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dus Jezus belooft hier de Heilige Geest. En we zien hier nog iets anders. Ook dat is heel erg belangrijk. Want de mensen vragen van, ja, is er wel verschil tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En hier komen we ze in één vers, beschrijf dat in ieder geval op, in één vers komen ze alle drie tegen. Ja? Want Jezus heeft het over de Vader gaat hem zenden. Hij heeft het over de Heilige Geest en zelf is hij de Zoon. Dus Vader, Zoon en Geest hebben we hier in één vers. Ja, schrijf dat maar op, dat is belangrijk om dat soort versen te kennen. Als we volgende keer praten over de drie-eenheid. De term Heilige Geest, ik zei al, die was bekend voor de mensen in die tijd. En u begrijpt natuurlijk wel waar die vandaan komt, de term Heilige Geest. Die komt uit de Hebreeuwse Bijbel vandaan, Tenach noemen we dat. Het eerste testament van uw Bijbel. En heeft u enig idee hoe vaak je de term Heilige Geest tegenkomt daarin? Schat u eens wat? Roep eens wat? 100 hoor ik. Helemaal niet hoor ik roepen. Komt het erin voor of niet? Komt er wel in voor. Hè? Eén van die teksten kent u denk ik wel. In Psalm 51. Hè? Neem uw Heilige Geest niet van mij. Verwerp mij niet van uw aangezicht. En neem uw geest, uw Heilige Geest niet van mij. Psalm 51, vers 11. We komen de term Heilige Geest precies 3 keer tegen in het Eerste Testament. Dat is niet zoveel dus. Ja? Maar we komen die term als zodanig komen in ieder geval 3 keer tegen. Als je nou kijkt in het Nieuwe Testament, weet u in hoeveel versen je dan tegenkomt? Dan maar weer even uitgaande van de Statenvertaling. Dan kom je het in 75 versen tegen. Ja, dus het Nieuwe Testament spreekt heel wat meer over de Heilige Geest. En het is dus niet van, nou ja, de Bijbel spreekt eens 1 of 2 keer over de Heilige Geest. Hoef ik niks over te weten, want de Bijbel praat er bijna niet over. Nee, er zijn 75 versen waar expliciet die term Heilige Geest gebruikt wordt. En dan worden er ook nog andere namen gebruikt. Want de Bijbel in beide testamenten gebruikt niet alleen de term Heilige Geest, maar bijvoorbeeld de geest van, en dan staat Gods vierletterige naam daar in uw Bijbelvertalingen weergegeven over het algemeen als de geest des Heren, maar Heren met kapitalen geschreven, omdat Gods vierletterige naam daar staat. We komen de Heilige Geest tegen als de geest van Elohim, de geest van God. Ja? We komen de Heilige Geest zelfs tegen als de goede geest, bijvoorbeeld in Psalm 143 vers 10 en Nehemia 9 vers 20. Ja? Dus de Heilige Geest wordt ook de goede geest genoemd, ja, misschien heel leuk. Verder zijn er heel veel teksten waarin de Heere God spreekt over mijn geest, ja. Ik zal mijn geest in uw harten uitstorten, ja. Nou, dat gaat allemaal over diezelfde geest. Een paar voorbeelden van die andere teksten waarin de geest gebruikt wordt. is bijvoorbeeld in Genesis 41 vers 38. Schrijf het maar op, ik lees het gewoon voor. Maar in Genesis 41 vers 38 dan staat er: en zo zei Farao tot zijn knechten: zouden wij een man vinden als deze in welke Gods geest is? Dat gaat over Jozef. We zien in Exodus 31 vers 3, en daar gaat het over Bezalel. U weet allemaal wie hij is, zo'n prachtige naam, hè? In de schaduw van God betekent dat. Maar hij moest de ontwerpen maken voor de tabernakel. En hij werd speciaal vervuld met de Heilige Geest. Exodus 31 vers 3 staat er: en ik heb hem vervuld met de Geest Gods, met wijsheid en met verstand en met wetenschap, namelijk in alle handwerk. En later in hoofdstuk 35 kom je het weer opnieuw tegen. Een tekst waarin gesproken wordt over mijn geest bijvoorbeeld is Jesaja 59 vers 21. Dan lezen we: mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere, zegt de Eeuwige. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van de mond van uw zaad, noch van de mond van het zaad uw zaads, zegt de Heere van nu aan tot in eeuwigheid toe. De Joden hebben zelf in de tijd van het begin van de jaartelling hebben zij wat bijbelvertalingen gemaakt. Al voor het begin van de jaartelling is er een Griekse bijbelvertaling gemaakt, de Septuaginta. Maar er is later ook een Aramese bijbelvertaling gemaakt en we noemen dat een Targum. Hebt u misschien wel van gehoord. En de Targum is ook heel vaak een verklarende vertaling. Vertaalt niet altijd letterlijk, je kan het wel zeggen, het is soms wat meer een het boekvertaling. Ja? Want het boek is een parafrase, is niet letterlijk een vertaling. Nou, zo is de Targum eigenlijk een parafrase. En de Targum van Jesaja 59 vers 21, er staat er niet mijn geest, maar er staat er mijn heilige geest. Ja? Om te benadrukken, het gaat echt over de heilige geest daar. Zo werd het door Joden geïnterpreteerd rond 2000 jaar geleden. Dan komen we in het boek Daniël trouwens nog 4 keer tegen. Dat hangt een beetje van de vertaling af die u gebruikt, maar heel veel vertalingen hebben daar staan de geest van de heilige goden. Ja? U kunt het opzoeken, bijvoorbeeld in Daniël 4 vers 8. Ja? Tot de laatste dag voor mij inkwam, wiens naam Belshazzar is, naar de naam mijns Gods, in wien ook de geest der heilige goden is, en ik vertelde de droom voor hem, zeggende, nou enzovoort. Dus daar wordt gesproken over de geest der heilige goden. Ik weet niet waarom ze goden in het meervoud hier vertaald hebben. In het Aramees is het inderdaad een meervoudvorm. Maar het Hebreeuwse woord Elohim is ook eigenlijk een meervoudvorm. En dan vertalen we toch over het algemeen met God. Ja? Dus je kunt daar ook lezen de heilige geest van God. Nou, een paar teksten vanuit de Targum waar je de heilige geest ook tegenkomt. Misschien wel goed om te vertellen, termen als evangelie. We lezen in Matthäus ook dat Johannes de Doper en de Heer Jezus beginnen te prediken over het evangelie van het koninkrijk. Dat is weer zo'n term die niet uitgelegd wordt. En weet u waar die term vandaan komt? Die komt uit die Targum vandaan, uit die Aramese vertaling van Jesaja. Daarin wordt gesproken over het evangelie. Het boek Jesaja wordt ook wel proto-evangelie gehoord. Dat hebt u misschien wel eens gehoord, die term. En daar wordt ook over het evangelie van het koninkrijk gesproken. En je merkt dat hoewel de term heilige geest, als ik het goed heb, maar één keer in Jesaja voorkomt in onze bijbelvertaling, komen we hem in de Targum verschillende keren tegen. Bijvoorbeeld in Jesaja 42 vers 1. Dan staat er in onze vertaling: zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in den welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. En hij zal recht de heidenen voortbrengen. Dat is een messiaanse profetie over de Heer Jezus. En de Targum vertaalt: ik heb mijn heilige geest op hem gegeven. Om dat weer te benadrukken, dat dus die Messias die komt, dat hij gezalfd zal zijn met de Heilige Geest. Dat is wat Joden verwachten. Sterker nog, Dat is precies wat het woordje Christus weergeeft. We vergeten dat wel eens, maar het woordje Christus betekent niets anders dan gezalfde. Het is de Griekse weergave van het Hebreeuwse woord Mashiach of Messias. Ja? Nou, zo zijn er tal van teksten. Ik ga ze niet allemaal opzoeken, maar in de Targums komen we ze verschillende keren tegen. In de Targum zie je ook dat men geloofde dat profeten bijvoorbeeld niet zomaar zelf iets verzonnen, maar dat het de Heilige Geest was die ze liet profeteren. Dus dat profetie voortkwam uit de Heilige Geest. Dat was wat de Joden geloofden. En wat je in de Targum ook tegenkomt, ik wil daar één voorbeeld van geven. En dat is in Jesaja 40 vers 13. Dan lees je Jesaja 40 vers 13. Wie heeft de geest des Heren bestierd? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? En wat staat er nou in de Targum? Wie bestuurde de Heilige Geest in de mond van alle profeten? Is het niet de Heren? Met andere woorden, de Heilige Geest heeft die woorden die de profeten hebben uitgesproken in hun mond gegeven. Ja, zult u zeggen, is dat nou wel Bijbels? Ik geloof dat het helemaal Bijbels is, want de apostel Petrus zegt precies hetzelfde. In 2 Petrus 1 vers 21, daar zegt hij, profetie is voortijds niet voortgebracht door een wil van mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Ja? Dus ook Petrus zegt, profetie is voortgekomen, 2 Petrus 1 vers 21, uit de Heilige Geest. Dan zien we meteen al iets van het belang van de Heilige Geest. Blijkbaar is de Heilige Geest nodig voor profetie. En ik denk dat we op een van de eerdere avonden hier wel eens verteld hebben dat 1/3 van uw hele Bijbel profetisch is, profetie is. Ja? Als er dus geen Heilige Geest was geweest, dan had u minimaal 1/3 van uw Bijbel had u al niet gehad. Ja? Al die boeken als Jesaja en Ezechiël hadden niet in uw Bijbel gestaan. Maar dankzij de Heilige Geest hebben we deze boeken. Dankzij Daniël hebben we profetieën die zelfs in de toekomst nog vervuld moeten worden. Dat is onvoorstelbaar om dat te zien. Een andere term die we tegenkomen, en ik ga er volgende keer nog wat meer over zeggen, is dat de Heilige Geest niet alleen de Geest van God genoemd wordt, maar hij wordt ook de Geest van Christus, wordt hij genoemd. En ik ga dat de volgende keer daar nog wat meer over zeggen. Nou, wat zo belangrijk is, en waarom die Heilige Geest zo belangrijk is, is dat hij steeds genoemd wordt in verband met beloften die met de Messias, die met de Heer Jezus, te maken hebben. Als je kijkt naar de Messiaanse beloften, dan komen de Heilige Geest daar heel vaak in tegen. Een heel bekend gedeelte is bijvoorbeeld in Jesaja 11 vers 2, waar je in Jesaja 11 überhaupt een profetie vindt over de Messias. Ook door Joden wordt dit gedeelte Messiaans geïnterpreteerd. En dan staat er in vers 2, en op hem, op de Messias, zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid, de geest des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. Ja? Dus op de Messias is die geest van wijsheid, van raad, het is die geest des Heren. U komt het ook tegen in Jesaja 42 vers 1. En dan staat er, zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene. We hebben hem al even gelezen. De welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven en hij zal het recht de heidenen voortbrengen. En wie is diegene op wie de Heilige Geest komt? Wie is die knecht waarover gesproken wordt? De Joodse Targum vult het weer even voor ons in en zegt, dat is die knecht, dat is de Messias. En ook de Joodse verklaarde Kimchi zegt, ja, dat is de koning, de Messias. Het gaat over de Messias en God heeft zijn geest in hem gegeven. En Matthäus doet eigenlijk weer precies hetzelfde, haalt deze dingen weer aan. De Heilige Geest speelt ook een belangrijke rol met überhaupt het nieuwe verbond. U weet dat in Jeremia 31 er gesproken wordt dat de Heere God met Israël een nieuw verbond zou sluiten. U weet Er zijn verschillende verbonden zijn er geweest, maar geen één van die verbonden heeft Israël überhaupt kunnen houden. Ja? De wetten die de Heere God had gegeven, Israël was niet in staat om ze na te leven. En in Jeremia 31 zegt de Heere God in vers 31, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Het huis van Israël en het huis van Juda, zo ook het Noordrijk en het Zuidrijk. Ja, met gans Israël dus. God gaat een nieuw verbond sluiten. En weet u nou wat dan zo mooi is? Paulus legt uit dat de sleutel überhaupt van dat nieuwe verbond, dat dat de Heilige Geest is. In 2 Korinthe 3 vers 6... dan zegt hij, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet der letter, hij heeft het over de letter van de wet, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En waar Paulus het hier over heeft is, die letters die geschreven waren op die stenen tafelen, Israël was niet in staat om zich daaraan te houden. En daarom heeft de Heere God een nieuw verbond gegeven. En dat verbond is door de Heilige Geest. En weet u wat nou het bijzonder is van de Heilige Geest? Het wordt uitgelegd in Ezechiël 36 vers 26. Ik vind dat zo'n geweldig gedeelte. Ezechiël 36 vers 26. En eigenlijk zou je thuis dat hele hoofdstuk moeten lezen. Maar de Heere God spreekt hier tegen Israël. Een ongehoorzaam volk op dat moment. En hij zegt in vers 26, en ik zal u een nieuw hart geven en ik zal een nieuwe geest, ook een term die voor de Heilige Geest gebruikt wordt, Ruach Hadasha, ik ga een nieuwe geest in uw binnenste geven en ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. Ik zal u een vlezen hart geven. Dus de Heere God zegt, ik ga jullie geest vernieuwen, ik ga dat hart van steen ga ik uit jullie binnenste wegnemen. En ik ga jullie een hart van geest geven. Van vlees geven. Ja? En dat is belangrijk om te weten dat vlees in de Bijbel, in deze teksten, maar ook in Joël 2, te maken heeft met leven. Ja? In Joël 2 vers 28 lezen we namelijk, en daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten of zal uitgieten over alle, weet u nog? Over alle vlees, ja. In sommige vertalingen staat over al wat leeft. En sommigen hebben het als aanhaling zo ook in Handelingen 2 vers 17. Zal mijn geest uitstorten op al wat leeft. Andere vertalingen hebben op alle vlees. Welke vertalingen zijn juist? Ze zijn allebei juist. Want Ezechiël, de Heere God laat zien dat hart van steen wat Israël had. De Heere God zegt, ik ga het eruit halen. Ik ga een nieuw hart ga ik geven, een hart van vlees. Dat betekent je bent tot leven gekomen, want alleen een hart van vlees kan weer kloppen. En de Heere God zegt, op dat vlees, daarop ga ik mijn Heilige Geest uitstorten. En dat is ook de manier waarop Joden Joël 2 vers 28 interpreteren. Dus niet van dat alle mensen nu zomaar opeens de Heilige Geest gaan ontvangen. Dat is trouwens ook hetzelfde wat de Heer Jezus zegt. De Heilige Geest, de wereld kan hem niet zien, kan hem ook niet ontvangen. Ja? En nooit is er beloofd dat iedereen maar zomaar de Heilige Geest zal ontvangen. Nee, de Heilige Geest is beloofd aan degene waarbij het hart van steen eruit gehaald wordt. We noemen dat een nieuwe geboorte, een wedergeboorte. En de Heer Jezus legt dat prachtig uit aan Nicodemus, ja? Nicodemus in Johannes 3. En op dat hart van geest, op dat hart van vlees, sorry, gaat hij zijn geest gaat hij uitstorten. U ziet dat de Heilige Geest dus een belangrijke rol speelt ook bij het herstel van Israël. En in Joël 2 vers 28 zie je dan ook nog, als dat gebeurt, dan zullen uw zonen en uw dochteren gaan profeteren. Wat mij trouwens opvalt, dat het niet alleen voor mannen is, maar ook voor vrouwen. De Bijbel discrimineert daarin niet, ziet u dat? Dat ook vrouwen zullen discrimineren. Dat is natuurlijk vandaag de dag nog steeds een moeilijk punt. Ja, wat mogen vrouwen nou wel of niet? Maar de Heere God is heel duidelijk. Als de Heilige Geest komt, gaan niet alleen de mannen profiteren. Nee, de vrouwen gaan ook profiteren. Ja? En ja, maar misschien is het alleen voor de jonge mensen. Nee hoor, de ouderen zullen dromen dromen, jongen zullen gezichten zien. Er is ook geen discriminatie in leeftijd. Geweldig, hè? Dat betekent, het is voor allemaal. Ja? Maar het heeft te maken met dat herstel van Israël. In Ezechiël 39, vers 29 staat zo mooi. Ik weet, het zijn heel veel teksten, maar Ezechiël 39, vers 29, dan zegt de Heere God over Israël: ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere, Heere. Is dat niet mooi? Dus wat speelt een belangrijke rol voor Israël? En het ook Israël, we hebben er straks al even iets over gehoord, dat Israël de Messias en het evangelie gaat pakken. De Heilige Geest speelt daarin een hele belangrijke rol. En ik geloof dat het onmogelijk is om een visie voor Israël te hebben zonder een visie te hebben op de Heilige Geest. Omdat de Bijbel deze dingen aan elkaar koppelt. En wij hebben het allemaal uit elkaar gemaakt. We hebben het allemaal losgemaakt van elkaar. En in veel kerken nog steeds wordt niet over Israël gesproken, nog wordt er over de Heilige Geest gesproken. Zachariah 12, vers 10. Zachariah 12, vers 10. U kent het vers waarschijnlijk wel. De Statenvertaling heeft het goed vertaald. NBG bijvoorbeeld niet. Dan staat er: doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Er staat niet: ze zullen hem aanschouwen, zoals in de NBG-Bijbelvertaling. De vertalers begrepen het gewoon niet. Ze begrepen niet hoe vader en zoon één zijn. En dat degene die de zoon gezien heeft, die heeft de vader gezien. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met een rouwklacht over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over de eerstgeborene. Maar wanneer gaat dat gebeuren, lieve mensen? Dat Israël gaat zien wie zij doorstoken hebben. En ik heb goed nieuws voor u. Wij zijn allemaal schuldig aan het doorstoken van de Messias, omdat we allemaal zondaars zijn. Wanneer die geest der genade en der gebeden uitgestort gaat worden over het huis van Israël, over het huis van David, over de inwoners van Jeruzalem, dan gaan ze het zien. Dus de Heilige Geest is nodig dat Israël kan zien dat Jezus, Yeshua, dat hij werkelijk de Messias is en wat daar werkelijk gebeurt. En soms vraag ik me af, zou het niet een tactiek van de boze zijn dat er in de kerken maar niet over de Heilige Geest gepraat gaat worden? Want als het waar is dat de Heilige Geest bedekkingen wegneemt, dat de Heilige Geest zicht gaat geven op het plan van God en de Heilige Geest volkeren, maar ook Israël zelf gaat laten zien wie de Messias is, dan heeft de boze er alle belang bij om te zorgen dat er of niet over de Heilige Geest gesproken wordt, of dat mensen zoveel negatieve verhalen worden dat ze doodsbang worden. Want ik zal u ook heel eerlijk vertellen, alle verhalen en dingen die je hoort. En dan vertellen mensen mij, ja, er kan zoveel misgaan. Ja, met heel veel dingen kan er van alles en van nog wat misgaan. Maar betekent dat dan dat we dan afstand moeten houden? Of betekent het misschien dat we de gebruiksaanwijzing goed moeten gebruiken? Want ik heb ontdekt, de meeste mensen, vooral mannen, als ik daarmee praat, dan vertellen ze me, ja, ik heb een nieuw apparaat gekocht. Ja, die gebruiksaanwijzing, die gooi ik gelijk weg, die lees ik niet. Ja, mannen die houden ervan dat zelf uit te vogelen, zelf uit te proberen. Ja? Lieve mensen, de Heere God heeft een gebruiksaanwijzing gegeven en dat is zijn woord. En het wordt tijd dat we dat gaan gebruiken, dat we het gaan toepassen in ons leven. In Jesaja 32, vers 14, nog zo'n vers over Israël. U had natuurlijk niet verwacht dat als we het over de Heilige Geest zouden hebben, dat zoveel over Israël zou gaan, of niet? Ja. Jesaja 32, vers 14. Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden, Ophel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn. Tot in de eeuwigheid een vreugde der woudezelen en een weide der kudde. Totdat! Totdat! Het gaat alsmaar door. Totdat over ons uitgegoten worden, de geest uit de hoogte. En weet u wat zo mooi is? Als die Heilige Geest uitgestort gaat worden, heeft dat niet alleen een zegen voor het volk, maar het brengt zelfs een zegen voor het land. Want er staat er, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En een vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. De Bijbel, en als we dat... Ik heb geen tijd al door al die teksten heen te gaan. Dan ziet u dat die beloften die gaan over het herstel van Israël. Niet alleen gaan over het feit dat Israël de Messias gaat zien. Maar die beloften zijn ook verbonden met het feit dat Israël thuis gaat komen in het land. Dat het land hersteld gaat worden. En ook dat is heel interessant. Hoe vandaag de dag de politiek erbij gehaald wordt. En zo gauw je maar iets over Israël zegt, komen er altijd boze mensen naar je toe. En die zeggen, ja, maar je hebt niets over de Palestijnen gezegd. Lieve mensen, de Heere God houdt van de Palestijnen. En ik kan u vertellen, ik heb Palestijnse vrienden. En ik weet hoe moeilijk sommigen het hebben. Ik weet hoe ze lijden. Maar de oplossing ligt niet in het weggeven van land. De oplossing ligt niet of er al of niet een muurtje is of dat we grenzen gaan verleggen. De oplossing ligt daar als de Heere God zijn geest der genade en de geest der gebeden gaat uitstorten. Want de Heere God zegt, dan gaat Israël een zegen worden in het hele Midden-Oosten. Dan gaat er een snelweg komen van Syrië door Israël heen naar Egypte. En er zullen steden zijn, 5 steden als ik het goed heb uit mijn hoofd. Ja, waarin de talen Kanaans in Egypte gesproken zal worden. Dat betekent dat in 5 steden in Egypte men Hebreeuws gaat spreken. Die profetie uit Jesaja 19 is nog nooit vervuld, lieve mensen. Gaat u de geschiedenis maar na. En het lijkt bijna onmogelijk. De Bijbel heeft een plan voor vrede in het Midden-Oosten. En hoe lang blijven we ons als christenen bezighouden met de politiek? En de dingen die er gebeuren. Want wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt, zijn alleen maar de repercussies van de dingen die in de geestelijke wereld gebeuren. En het is belangrijk dat wij open ogen gaan krijgen. Maar het mooie is ook, en daar ben ik ook getuige van, en betrokken daar ook bij, als we zien als de Heilige Geest Joden en Arabieren en anderen aanraakt, hoe God ze samenbrengt. En die muur die scheiding brengt, opeens kan wegbreken. En dat zijn de grootste wonderen die ik zie gebeuren. Want de Heere God is niet veranderd. Dat is zo geweldig om dat te zien. En dat is de realiteit van het woord van God. En dat is de realiteit van die werking van de Heilige Geest. Dat vers wat ik net gelezen heb in Jesaja 32. Sommige mensen zeggen nog van... ja, maar slaat dat niet op de opwekking in de tijd van Hiskia? Nee, het gaat veel verder dan dat. Het is een profetie die spreekt over het volledige herstel van Israël en wat er gaat gebeuren. En natuurlijk, er worden rozen verbouwd in de woestijn, maar nog lang is niet die hele woestijn tot bloei. Ja? Ik weet niet wie van u het laatst in de Negev geweest is, maar de keren dat ik er doorheen rijd, zie ik nog steeds hele stukken woestijn. Maar ik lees wat anders in de Bijbel. Ja, dat wat er staat. Ja, wat er gewoon velden zijn. Die gaan straks grote bossen gaan ze worden. En wat kaal land is. Het zullen velden zijn. De woestijn gaat bloeien als een roos. En ik geloof dat als ik kijk naar de belofte die de Heere God al vervuld heeft. En hoe letterlijk hij dat vervuld heeft. Dan geloof ik dat voor deze belofte ook zijn. Omdat hij niet veranderd is. Dat is zo rijk om dat te zien. In Ezechiël 36, u moet het hoofdstuk echt thuis nog maar eens lezen. De Heere God legt het daar zo mooi uit. In vers 23 nog maar even, dan staat er... Want ik zal mijn grote naam heiligen die onder de heidenen ontheiligd is... die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben. Dus als de Heere God met Israël aan de slag gaat... zal dat ook een effect hebben op de andere volken... Ook die zullen gaan zien dat de Heere uiteindelijk God is. Als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen. Ik zal u uit al de landen vergaderen. Staat niet uit een paar landen. Ik zal u uit al de landen vergaderen. En ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En u weet waarom er drekgoden staan, hè? Mensen gingen ter ere van die goden letterlijk hun behoeften bij die beelden gingen ze doen. En het was er vol met vliegen bij die goden en daarom werden die goden ook vaak Beelzebul of Baalzevoef in het Hebreeuws genoemd, de heer der vliegen. Want als je nog maar verre was, dan zag je die grote zwerm van vliegen. En dat waren goden die Israël aanbad. Ja, en de Heere God zei, ik ga jullie reinigen van die smerige drekgoden. Ja, en ik ga in vers 26 een nieuw hart geven. En ik zal u nieuwe geest in uw binnenste geven, wat we net al gelezen hebben. In vers 28, als al die dingen gebeuren, gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Doordat de kerk is begonnen om alles wat over Israël gaat in de Bijbel te vergeestelijken en op zichzelf toe te passen, zijn die landsbeloften ook weggevallen. Ja? En heel veel mensen lezen er eigenlijk overheen. Terwijl ik denk, dit is niet voor... Op meer manieren kan je dit interpreteren. Als het wel over de kerk gaat, dan zou ik graag willen weten waar die drekgoden in de kerk dan zijn. Ja? Maar ook voor de gemeente geloof ik dat als er dingen niet goed zijn, dat God ook de kerk, ook de gemeente wil reinigen van onreinheid, van dingen die daar niet in thuis horen. Maar het gaat in de eerste plaats over Israël. Nou, voordat we gaan pauzeren, de eerste verwijzingen naar de Heilige Geest in de Bijbel vinden we in de Torah. En de eerste keer is natuurlijk, u weet dat wel, in Genesis 1 vers 2. Ja? Dan staat er zo mooi, de aarde nu was woest en ledig. En er lag duisternis op de vloed, of op de afgrond. En de Geest Gods zweefde over de wateren. En de beroemde Joodse Bijbelverklaarder, Rashi heet hij, die zegt, de geest is daar als een duif die zijn vleugels uitspreidt en die zich klaarmaakt om te gaan broeden. Ja? Rashi, de Jood, vergelijkt de Heilige Geest hier met een duif. Ja? Het volgende vers waarin we de Heilige Geest tegenkomen, we hebben dat al gelezen, dat is in Genesis 41 vers 38. En de derde keer dat we het tegenkomen is in Exodus 31 vers 3. Dat zijn de eerste keren waarin we de Heilige Geest tegenkomen. En ook als we kijken naar dat Eerste Testament, ik ga straks nog veel meer teksten ga ik geven, zult u zien hoe vaak we de Heilige Geest tegenkomen. Maar ik wil na de pauze met name over iets anders nadenken. En dat is die vraag, maar die Heilige Geest, wat is dat nou precies? Is het nou een hij of is het nou een het? Ja? Spreek je nou over hem of over het? Dat is een vraag die toch heel veel mensen hebben. En waar mensen ook elkaar over bestrijden. En ik hoop met wat argumenten te komen vanuit het woord van God. En ik wil dat gewoon bij u neerleggen. Dus we gaan even pauzeren nu. Ik zou...